We gaan luisteren naar Edward en ik wil met je bidden. Vader, dank u dat we kunnen luisteren naar uw woord, dat Edward uw woord gaat verkondigen. Ik bid u, wil u hem zegenen, zodat datgene wat hij spreekt tot ons hart spreekt en binnen zal komen en we door u worden aangeraakt. Heer, wil u hem zegenen in zijn bediening. Amen.
Bedankt. Nou, mocht je nog niet vanmorgen vroeg wakker geworden zijn met zo'n mooie worship band, met zulke jonge kwalitatieve talenten, dan word je dat vanzelf wel volgens mij. Ontzettend mooi om naar jullie te luisteren. En niet alleen te luisteren, maar ook samen te aanbidden. En ik was vanmorgen al iets eerder wakker. Mijn schoonmoeder die belde me wakker. En vanmorgen heel vroeg. En dat is altijd even schrikken, want ze is 88, kwetsbaar. En dan denk je, wat zal er zijn? Dus mijn vrouw is dan altijd gelijk, Edward, neem jij hem op? Nou ja, dan ben je ook wakker. Nou, dat was je al van dat gerinkel. En dan, zegt ze, ik wilde even zeggen dat ik de thuiszorg al gebeld heb. Want die komen pas om 8 uur en dat is veel te laat voor vanochtend. En dan kan ik niet op tijd naar de kerk. Ik denk, jongen, 8 uur. Heb je nog tijd zat? Maar zij dacht, ik bel alvast de thuiszorg, want die moeten gewoon eerder komen. Nou ja, zo werkt dat niet in Nederland. Want die komen gewoon om 8 uur. Maar ik dacht, wat zijn mensen toch... Net zagen we even plaatjes van vluchtelingen, kwetsbare mensen. Maar ik dacht, dat geldt ook vaak voor ouderen. Dat mensen heel kwetsbaar zijn. En ik dacht, wat is het dan mooi als er gewoon... Dus mijn vrouw zei, heb je niet tegen haar gezegd dat ze niet zo vroeg moet bellen? Ik zei, dat onthoudt ze niet. En wees blij dat het zo gaat. Ze klonk monter, dus... we moeten een beetje genadig zijn met elkaar. Daar gaan we het vanmorgen over hebben. En zo ben ik vanmorgen wakker geworden. Ik zat een poosje terug in het vliegtuig van Dublin naar Amsterdam. En dat heeft met mijn werk te maken. Ik werk afgelopen jaren als directeur voor Juf Christ in Europa, Midden-Oosten en Noord-Afrika. Dus dat betekent dat ik ze nu en dan in allerlei... verschillende landen komt, dus ik zal ze nu dan ook wat terugblikken en ook wat vooruitblikken, want in mijn gedachten zit ik alweer in Moskou waar ik morgen moet zijn. Maar nu ben ik gewoon hier en om met jullie na te denken over wie verwachten we nou? Maar ik dacht misschien eerst even om iets van mijn indrukken te vertellen. Dus in dit plaatje zitten we en als we naar het volgende plaatje gaan. Ik dacht gewoon wat er op dit moment ook wereldwijd gebeurt. We hebben er net even iets van gezien. Maar dit is bijvoorbeeld een daycare center in Moldavië en de Oekraïne. Waar kinderen worden opgevangen, waar hun ouders hun in de steek hebben gelaten. Of vaak waar de ouders dan werken in Moskou. En dan moet opa en oma voor de kinderen zorgen. Nou, dat gaat best goed als ze klein zijn. Maar ja... Als ze dan een jaar of 11, 12 worden, dan wordt dat voor opa en oma toch ook steeds zwaarder. Er is veel wodka en andere problemen. Dus je ziet daar ontzettend in de dorpen ontzettend veel armoede. En wat is het ontzettend mooi hoe je ziet daar hoe de kerk dan jongeren opvangt. We noemen dat daycare centers for children at risk. En het is gewoon heel mooi dat we in meer dan 250 plaatsen in Oost-Europa, dat we van dit soort daycare centers hebben die door de kerk gerund worden, waar we de jongerenleiders trainen, waar we materiaal leveren en waar de kinderen een warme maaltijd krijgen. En waar ze, je zou kunnen zeggen, naschoolse opvang krijgen. En ik was daar en dan hoor je hoe ze een bijbelversje leren en dat je denkt, wat geweldig dat er mensen zijn die naar hun omzien. En op het volgende plaatje, dan zie je zoiets van, dan denk je, dat is misschien een vader met een dochter. Maar dit was een van de eerste jongerenwerkers. We bestonden 2 weken geleden in de Oekraïne 20 jaar. En deze man, die zei, ik kwam daar een meisje tegen, die hebben we destijds van straat geplukt. En nu is ze daar, geeft ze leiding aan een van deze daycare centers. En hij zegt, dat is zo geweldig om te zien dat in een kleine 20 jaar, hoe mensen vernieuwd worden. En wat er kan gebeuren en wat er hoop er is. En ik denk, wat geweldig om te zien hoe een jong iemand, waarvan je denkt, als er niemand naar om zou zien, naar de knoppen zou gaan. En dat je denkt, wat kan er gebeuren als er mensen naar je omzien en dat je een plekje krijgt. En dat dit nu mensen zijn die weer iets voor een nieuwe generatie betekenen. En het is zo mooi om te zien wat er dan wereldwijd gebeurt. Een poosje terug gaven we een training in Erbil, dat is het noorden van Irak, met 55 jeugdleiders uit Irak. En dat je denkt, verschrikkelijke verhalen, maar wat je ziet, wat er kan gebeuren. En volgende plaatje, dat je denkt van, ja, inderdaad, we hebben net even gehoord over de vluchtelingen. Nou, dit is, als je even een terugblik, ik was een aantal maanden geleden in zo'n vluchtelingkamp aan de grens met Syrië. Bij de bergen begint de grens met Syrië. En dan zie je zo'n vluchtelingkamp, ja, als je dat dus aan de buitenkant ziet op het volgende plaatje. Ja, we werken daar samen met Heart for Lebanon. Dat is een club die zorgt, UNHCR zorgt dat ze geregistreerd zijn. Heart for Lebanon geeft ze eten en wij zorgen voor een klein stukje scholing. Maar je praat over jongeren waar 94% niet naar school kan, 41% wel eens over zelfmoord denkt. En dat je denkt, ja, dan snap je dat je die foto die we net ook hebben gezien, dat mensen willen vluchten en een plek zoeken hier en een nieuw thuis. Het volgende plaatje. En ja, ze willen ook allemaal, al die jonge gastjes, ze willen allemaal met je op de foto. Het is gewoon leuk om al die kinderen mee te maken. Eens in de maand krijgen ze een zak voedsel. En die kinderen zijn vooral bezig, wat zit er in jouw zak, is dat hetzelfde als in de mijne. En dat is gewoon heel mooi om dat te zien. En volgende plaatje. Ja, en dan ben je bij zo'n gezin. Heel veel moslimgezinnen die daar zitten. En die zeggen, ja, het is toch wel apart. En ze hebben allemaal een tv in hun tent. Dat komt, want ze willen echt het nieuws volgen. En heel boeiend om dat mee te maken. En ze zei ook, ja, het is zo raar. Want zeggen ze, wij hebben Assyriërs jullie in Libanon vervolgd. We hebben de zaak kapot gebombardeerd. We hebben heel veel leiders nog in 2005, toen wij vertrokken. Er zijn er nog heel veel bomaanslagen op leiders geweest. En ze zei, het is toch wel apart, maar nu komen jullie ons helpen. Wij vechten nu als Soenieten en Sjiiten elkaar de tent uit, vermoorden elkaar. En nu zijn het de christenen die wij altijd vervolgd hebben, die ons komen helpen. Kunnen jullie ons vertellen wie Jezus is? Want wij dachten altijd dat een soort Amerikaan was. Nou, daar hebben ze iets tegen. Heel jammer, want ze zijn heel genereus Amerikanen. Valt veel meer over te vertellen, maar daar was ik niet voor vanochtend. Maar wel heel bijzonder om te zien dat er heel veel ook openheid ontstaat om te vertellen wie Jezus is. En die uitdaging ligt er ook voor ons, nu er zoveel vluchtelingen ook deze kant uit komen. Volgende plaatje. En dat is heel mooi als je dan in Libanon in Beirut bent, waar we programma's doen met groepen jongeren, met soenitische groepen jongeren, shiïtische groepen jongeren, katholieke groepen jongeren en evangelische. Nou, dan heb je ongeveer alle uitersten in christelijk en moslimdeel bij elkaar. En dan zie je hele gesprekken ontstaan over vergeving. Wat betekent vergeving? Dat is geweldig om dat mee te maken. Dat ze elkaar in de ogen gaan kijken, met elkaar in gesprek gaan, in plaats van elkaar vermoorden. Want dat gebeurt ook. En het is zo mooi om te zien dan wereldwijd wat er gebeurt. Zo was ik in een bijeenkomst met allemaal mensen en jeugdleiders van wereldwijd. En dan zie je een grote gebedsmat liggen met de kaart van de wereld. En jongeren plakken dan allemaal, jeugdleiders plakken dan allemaal kaartjes op de landen met gebedspunten. En gaan dan in gebed. En dat je denkt, geweldig, de hoop die hierdoor ook kan ontstaan. En volgende. Maar goed, dat was even kort over mijn werk. Dan hebben jullie een beetje een indruk uit welke achtergrond ik spreek. En ze nu en dan ook illustraties gebruik. Maar ik wil eigenlijk beginnen met dit plaatje. Want ik zat dus in dat vliegtuig van Amsterdam naar Dublin. En toen vloog ik ineens een andere kant op met wat andere verhalen. Maar we gaan nu even terug naar dat vliegtuig. En ik zat daar in het vliegtuig en dan is het altijd even van, ik ben moe, kan ik even slapen, maar goed, het is maar een klein vluchtje. Dus ik dacht van, nou ja, dan denk ik altijd, Heer, naast wie zit ik en kan ik iets van u betekenen? Maar ik weet niet hoe het jullie vergaat als je soms in de trein zit, een aantal jaren geleden, dan zat je in de trein en had je gewoon hele leuke gesprekken, werd er heel druk gekletst zo heen en weer. Maar nu, heel snel zie je al, pakken de oortjes in, koptelefoon op en heb je bijna geen gesprekken meer. En dat gebeurt dus ook in het vliegtuig. En soms denk ik wel eens, oh heerlijk, hoef ik niet te kletsen. Dan kan ik een boek lezen. Maar soms denk ik ook, ja maar Heer, nou ja, ik zit hier, wat mag ik van u getuigen? En zo zat ik naast een stelletje, een jong stelletje en nou, ik dacht, misschien kan ik wel in gesprek, maar die begonnen zo heerlijk te zoenen met elkaar, dat ik dacht, ja, die moet ik niet storen. Ik heb geen foto van ze. Dacht, ja, dat moet ik niet doen, 's ochtends in de kerk. Maar ze zaten zo leuk. En ik hoorde al, ik dacht, ja, ze zijn niet helemaal Nederlander, ik weet niet precies. Maar goed, ze hadden het erg goed met elkaar en ik dacht, ik ga gelukkig ook weer naar huis. En toen op een gegeven moment werd er omgeroepen dat het vliegtuig vertraging had. Ik snapte het niet helemaal, maar goed, ik dacht het zal wel. Maar hij werd ineens heel onrustig en ze begonnen te kletsen met elkaar. Ik denk, dit is Russisch als ik dit goed hoor. En ze waren bang dat ze hun aansluiting in Amsterdam zouden missen. En Maar goed, toen gaf voor mij mooi de gelegenheid om te denken, nou, dan kan ik toch mooi even zo tussendoor eens een paar vragen stellen. En gewoon een kletspraatje met ze maken. Leuk stelletje. En nou, we begonnen zo te praten met elkaar. En nou ja, dan vragen ze wat ik doe. Dat is altijd een hele mooie aangelegenheid. Om iets meer te vertellen over wie ik ben. En toen stelde hij mij de vraag van, ja, hoe zit het nu precies hè, met die geloven? Want wij hebben de orthodoxen en we kwamen net uit Ierland, dan zijn ze allemaal katholiek. Oh ja, je gaat nu naar Nederland en zijn ze ongeveer allemaal protestant. Nou ja, een beetje karikatuur, maar dat was ongeveer het plaatje wat hij had. En ik dacht, oh nee, dit wil ik niet. Want voor je dat weet, krijg je dan gesprekken over allemaal dogma's van orthodoxen en dogma's van katholieken en dogma's van protestanten. Ik denk, dat wil ik niet. Wat ik wil, is, ik wil het over Jezus hebben, volgende plaatje. Want ik dacht, dat is wat ik heel graag wil. Laatst onderzoek gedaan in Engeland door de Barna-groep in de Evangelische en de Anglikaanse kerk. En daar kwam uit hoe belangrijk het is dat we over Jezus spreken. En ik dacht, ja, dat is wat ik graag wil. Dat is wat ik graag wil in dat vliegtuig. Maar ik dacht, ja, dat is ook wat ik graag wil als nu kerst is. Weet je, je kan zo druk bezig zijn met zo'n kerstkalkoen. Maar die loopt echt niet weg. Hè, maar in plaats van dat je denkt, oh ja, Heer, is er een gewoon, ja, doet zich een moment voor dat we het met mensen over Jezus kunnen hebben. Want Jezus vernieuwt mensen. Hij zet mensen weer op hun benen. En ik hoop dat wij mensen met elkaar zijn die denken, oké, maar hoe kunnen we het op een goede manier over Jezus hebben? Die aansluit gewoon bij waar mensen zitten. En ja, dat onze gesprekken de komende weken na die derde advent niet de gesprekken zijn over wat er op tafel moet. Niet dat dat onbelangrijk is en dat we daar geen tijd aan mogen besteden. Het mag er best fantastisch uitzien. Maar ik dacht, ja, maar het gaat om wie is Jezus en hem kennen. En ik vond het zo mooi dat dat het thema is. Dus we gaan het niet hebben over de kerstlunch, maar over wie is Jezus. Of het kerstdiner. En ik vond het zo mooi, we begonnen net te zingen. Het tweede lied was Kroon hem met gouden kroon. Ik dacht, dat is volgens mij het favoriete lied als je tandarts bent. Kroon hem met gouden kroon. Dat kun je niet vaak genoeg zingen. Dan kun je het beste in een wat charismatische gemeente zitten, waar ze dat blijven herhalen. Dat je denkt, ja, yes, goede reclame. Ik heb niks tegen worshipliederen en ook niet tegen meerdere keren zingen, maar ik dacht, ja, dat zou dus kunnen. Maar het meest gezongen lied is niet Kroon hem met gouden kroon, maar is Amazing Grace. Dat is het meest gezongen en meest wereldwijd het meest bekende lied. En ik dacht, ja, dat vind ik wel mooi om dat eruit te halen, het volgende plaatje. Amazing Grace. Ik dacht, als het over Jezus gaat, dan gaat het voor mij over genade. Toen Dirk-Jan die mailde mij en het thema is, ja, hoe leren we hem kennen? En hem, het heeft te maken voor ons met kerst, dat we hem leren kennen. En nou, ik kreeg al die informatie en toen later vroeg hij mij, en waar zou je het dan over willen hebben? Ik denk vorige week of een paar weken terug. Toen dacht ik, ja, als ik aan één ding denk, wie is Jezus? Dan is dat voor mij de gelijkenis van de verloren zoon. En toen mailde hij me terug, daar hebben we het al 4 keer over gehad. Ik denk, ja, dan neem ik eerst nog een slokje water. Want dat verhaal kennen jullie natuurlijk al door en door. Maar ik dacht, nog even daarvoor, is dat ik dacht, er staat, hè, dus met Amazing Grace, genade, er staat in 2 Petrus 3, vers 18, staat er dat we, laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. Ik dacht, Jezus heeft ons genade gebracht. Maar ook wij mogen groeien in genade. Genade is niet iets wat je eenmalig hebt gekregen. Maar jij en ik, wij mogen groeien in genade. En in de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. In het Engels hebben ze daar 2 begrippen voor. Grace en mercy. En mercy is dat je niet krijgt wat je verdient. En grace is dat je krijgt wat je niet verdient. Dus het loon dat de zonde geeft is de dood. En je zou kunnen zeggen, daarom zeggen we, Heer, wees ons genadig, Lord have mercy. En dat Jezus zegt, Heer, wees ons genadig, want het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God ons geeft is het eeuwige leven in Jezus Christus onze Heer. Dus de genade wat we niet verdienen, maar wel krijgen, dat is de grace we krijgen wat we niet verdienen, dat is de genade, het eeuwige leven met Jezus Christus onze Heer. En ik dacht, ik wil wat doorsteken op die genade. Dat God is een Jezus, willen we Jezus leren kennen. Ik dacht, dan vind ik het woord genade zo ontzettend belangrijk. En Want vaak denken we zo dat wij het allemaal moeten doen. En dat we een hoop, ja, dat het toch allemaal wel een beetje, ja, je moet je geboden onderhouden. En in Amerika werd er onderzoek gedaan. En daar stond, er werd de stelling gebracht, het christenleven bestaat uit hard je best doen om Gods geboden te gehoorzamen. Dus christen zijn, het christenleven bestaat uit hard je best doen om Gods geboden te gehoorzamen. En 82% was daarmee eens en 57% was er heel erg mee eens. En toen dacht ik, ja, is dat nou het christen zijn, dat we, ja, dat we toch wel erg hard ons best moeten doen? Niet dat je je best niet hoeft te doen. Maar ik dacht, dat is niet waar het om draait. Ons leven draait niet om hard je best doen om christen te zijn. Ons leven draait erom dat we mogen leven in gemeenschap met de Vader, de Zoon en de Geest. En dat we mogen leven in die gemeenschap en in die relatie. En natuurlijk zal u zeggen, dat betekent niet dat je niks moet doen. Want u zal zeggen, ja, dat staat ook in de Bijbel, in Johannes 15. Van, ik zal u mijn vrienden noemen als je doet wat ik gebied. Dus dan lijkt het toch weer dat je van alles moet doen. Daar kom ik zo op terug. Maar ik dacht, laten we eerst eens insteken op dat woord genade. En ja, daarvoor dacht ik, ja, dan kom ik toch bij het verhaal van de verloren zoon terug. En ik dacht, dan wil ik beginnen bij het begin. Want als je het verhaal van de verloren zoon zomaar pakt, ik hou ervan om het dan ook een beetje in de context te zetten. He, dus, Jezus zegt, bedenk dus goed wat het betekent om een leerling te zijn. Dus als je een leerling van Jezus moet zijn, bedenk goed wat dat betekent, dan ben je zout. En dan komt hij met een voorbeeld. En waarom wil ik het graag in die context zetten? Omdat als je iets niet in de context zet, dan krijg je soms rare dingen. Ik weet niet wie van de week het filmpje zag over die twee interviewers die onderzoek deden naar teksten uit de Bijbel met een Korankaf eromheen. En dan gingen ze, ik weet niet wie heeft dat gezien? Ja, zie je. Ja, meer dan 4 miljoen kijkers waren er al, dus dan moeten er toch een paar mensen hier zijn die het ook gezien hebben. En dan hebben ze een filmpje met bijbelteksten, hè, dus als je oog je tot zonde verleidt, ruk het uit, of je moest je hand afhakken. En daar werden zo een paar van die versen voorgelezen en iedereen dacht, ja, ze durfden nog net niet te zeggen dat het toch wel erg cru was wat de Koran allemaal zei, want mensen dachten, ja, dit is de Koran. Maar ja, het waren versen uit de Bijbel. Hè, dus aan het eind van dat interview trokken ze dan de kaf eraf en lieten ze gewoon zien dat het gewoon een Bijbel was. En dan hadden mensen zoiets. Ik dacht, oh, wat een negatief imago wordt er van de Bijbel neergezet. Dat is eigenlijk diep triest. En bij Pauw willen ze dat natuurlijk nog eens een keer herhalen. Maar ik dacht van ja, dat is zo. Als je dingen uit zijn verband gaat drukken, zowel in de Koran als in de Bijbel, en dat geldt eigenlijk voor alle dingen, dan kun je soms tot hele rare conclusies komen. Je moet wel altijd een beetje ook kijken in welk verband staat het. Maar dit staat in het verband dat de fariseeën naar Jezus toe komen. Jezus heeft hem daarnet gezegd wat het betekent dat we zout mogen zijn. En die tollenaars, of tenminste die fariseeërs, die denken natuurlijk wij zijn zout. Maar dan zegt Jezus, alle tollenaars en slechte mensen kwamen naar Jezus luisteren. En de fariseeën en de wetsleraren klaagden erover. En ze zeiden, Jezus gaat om met slechte mensen. En hij eet zelfs met ze. En daarom gaf Jezus dit voorbeeld. En dan komt hij met 3 voorbeelden. He, dus je moet je voorstellen dat Jezus daar staat met de schriftgeleerden. En met de wetsleraren, de fariseeërs, mensen die het allemaal heel goed wisten wat je allemaal moest doen. Dat je al die geboden moest houden. En er waren er heel veel. En dan is de kritiek, hij gaat alleen maar om met tollenaars. En met, dat kan dus echt niet. En stel je even voor wat hier allemaal gebeurt. Hij gaat om met slechte mensen en hij eet zelfs met ze. He, dus als je echt met mensen gaat eten, dat doe je niet zomaar in het Midden-Oosten. Als je echt met mensen gaat eten, dan zijn het je vrienden. Dan zijn het echt mensen waar je iets mee hebt. En Jezus gaat zelfs met ze eten. Nou, dat kan dus echt 2 keer niet. Althans, dat is wat die fariseeën dan vinden. En dan komt hij dus met 3 verhalen. 2 verhalen van dat ene schaap wat kwijt was en van die een van die penning die kwijt was. Waar men op zoek gaat. En in het derde verhaal komt het verhaal van de verloren zoon. En dat zien we in de volgende. En dan, we kennen dat verhaal, want daar hebben we het 4 keer over gehad. Dus ik neem aan dat jullie gememoriseerd hebben en dat gewoon letterlijk kunnen opzeggen. Dus ik zal de samenvatting geven. Maar dan staat er dus op een gegeven moment dat die man, die heeft dan 2 zonen. En dan zegt de jongste zoon, zei tegen zijn vader, vader, ik wil mijn deel van de erfenis hebben. En de vader geeft hem dan dat deel van de erfenis. Het zou je gebeuren, hè? Het zou je gebeuren. Ik weet niet wie van jullie kinderen hebben, maar ik denk dat er best hier heel veel zijn die ook kinderen hebben. En dat er een tegen jou zegt, pa, ik wil alvast mijn deel van de erfenis. Nou, dan zeg je eigenlijk, stik, val dood. En dan kan ik het alvast nu hebben. En ik snap als jongere, je hebt het natuurlijk niet altijd zo breed, dat lekker zou zijn. Als je ook een halve ton of iets meer zou kunnen krijgen, zeg maar. Of, ja, ik weet niet precies hoeveel, hè. Maar je moet je toch voorstellen dat je zoon dat tegen je zegt. Ja, dat dan, nou ja, ik denk dat ik heb drie zonen. Ja, als die dat zouden zeggen, dan, nou ja, ik denk dat ik door de grond zou zakken. Want A, zou ik het helemaal nooit verwachten. En B, zou ik denken, nou, ik weet niet wat ik zou doen, maar ik denk dat ik vreselijk kwaad zou worden. En dan zitten mijn voeten geloof ik los. Dus, maar ja, die vraagt dat dus. En dan, die vader die geeft het. En zegt, hier heb je het. En dan gaat hij er vandoor. En dan brengt hij zijn geld en dan gaat hij feesten. En dan staat er, dan geeft hij zijn geld uit aan een leven vol plezier. En even later, in dat verhaal staat dan bij zijn broer, die zegt van ja, hij heeft zijn geld allemaal doorgebracht bij de hoeren. He, dus hij gaat ervan feesten. En hij gaat naar de hoeren. Hij gaat dan leven zoals God het echt niet heeft bedoeld. En dan uiteindelijk komt hij ook nog een keer bij de varkens terecht. Nou, als je bij Joden iets niet moet doen, dat is met de varkens omgaan. Want dat is echt onrein. Dat is nou het laatste wat je kan bedenken. Dus je zou kunnen zeggen, erger had Jezus de illustratie niet kunnen maken. Als er nou ergens een soort mensen zijn waar je niet mee omgaat, of die iets niet verdienen, dan is het wel iemand die tegen jou zegt, val dood. Die dan naar de hoeren gaat. En dan ook nog met varkens. Die zo onrein zijn als de pest. Nou, dat moet je echt niet doen. Dus dat is het verhaal waar Jezus hen wil duidelijk maken. Maar voor wie wil ik er zijn? En dan de volgende. En dan, nou, dat weten we ook. Dan heeft deze jongen dat hij echt op een gegeven moment zo in de problemen zit. Dat hij denkt, ja, dit wil ik niet. Ik kan beter teruggaan naar mijn vader. Als ik daar knecht mag zijn, heb ik het beter. Dan dat ik hier zo blijf. En dan komt hij. En dan weten we dat die vader, die zit blijkbaar op de uitkijk. En die rent zelfs naar hem toe. Nou, als echt een vermogend Midden-Oostenman iets nooit doet, dan zal het zijn rennen. Dat doen ze echt niet. Dat schaam. Blijkbaar overwint hij zijn schaamte. En dan rent hij op hem af. En dan begint die zoon te kletsen. Maar die vader die zegt dan al gelijk, zegt tegen zijn knechten, haal snel mijn mooiste jas voor mijn zoon. Trek hem die aan. Doe een ring om zijn vinger. Doe schoenen aan zijn voeten. Haal het vetste kalf en slacht het. Alleen voor dit kalf is het een slecht verhaal. We gaan eten en feest vieren. Want mijn zoon was dood, maar nu leeft hij weer. Ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer gevonden. En toen gingen ze feest vieren. Zo mooi wat hier gebeurt. Hè? Want er staat hier niet heel veel over vergeving. Er staat gewoon dat deze jongen die heeft spijt. En die komt bij zijn vader. En die denkt, nou ja, die zal nu van alles gaan bedenken aan straf. Maar wat doet hij? Die omarmt hem. En die zegt tegen zijn knechten, snel opschieten. En haal mijn mooiste jas. Haal mijn mooiste mantel. En die zegt, en geef hem een ring. En geef hem schoenen. In de oorspronkelijke tekst staat, geef hem sandalen. Maar ik lees uit de Bijbel in gewone taal. En hier in Nederland hebben we schoenen. Maar daar hadden ze slippers. Of sandalen. En die moeten ze heel snel geven en dan een feestje bouwen met een grote barbecue. Want dat is wat ze willen. En ik denk, ja, dat is heel bijzonder. Hè? Want al heel snel, je zou kunnen zeggen, er wordt helemaal niet zo lang stilgestaan bij vergeving of dat er hele gesprekken over zijn. Nee, er is een vader die wil laten zien wie die is en voor wie die er wel zijn. En dat is zo mooi wat hij dan doet. Dan geeft hij hem dus deze drie dingen. Eerste plaats geeft hij zijn mooie jas, zijn mooie mantel. De mooiste die er is, die moet hij krijgen. En een mantel staat symbool voor het nieuwe leven. Dat is wat de vader hem wil geven. En dan krijgt hij een ring. En hij moet een ring krijgen. Nou ja, bij een ring, dan denk ik altijd aan mijn trouwring. Dat is trouwens ook heel mooi. Maar bij een ring, als hier over de ring wordt gesproken, dan is dat een soort ring waar je mee kan stempelen en kan, als het ware kan zeggen van ja, dit is van onze familie. Een soort zegelring met een soort familiewapen erin. En dan is het zo. Dus, en die ring, die drukte iets uit van autoriteit. En dus ik was een poosje geleden. Mijn paspoort was bij de ambassade van Wit-Rusland. En die was niet op tijd terug. En ik moest naar Amerika. En ik dacht, hoe los ik dit nou weer op? Maar goed, in Nederland is het systeem zo geweldig dat je een tweede paspoort mag. Dus ik naar het gemeentehuis. Ik eerst gebeld, wat heb ik allemaal nodig? Nou, netjes, want ik zei, ja, ik heb mijn paspoort meegegeven aan iemand. En die, daar ga ik samen mee naar Wit-Rusland, naar Minsk. En die wil dat regelen. En ja, ik heb nu mijn paspoort niet, het ligt bij de ambassade. Dus ik had gebeld op vrijdag, wat moet ik dan doen? Nou, dan moest ik een brief hebben ondertekend door mijn baas, waarop staat dat mijn paspoort daar was. Dus ik kom maandag op het gemeentehuis, helemaal blij, want ik dacht, tweede paspoort lukt me nog net om te vliegen, moet allemaal lukken. En ja meneer, maar dat kan niet. Ja, we zien wel dat uw paspoort daar ligt, maar hoe weten wij dat? Ik zeg, ja, ik moest een brief meenemen van mijn baas, ondertekend, en nu heeft hij die brief. Had ik allemaal nog moeten regelen het weekend ervoor. Ja, maar ja, dat heeft geen gezag, zo'n brief. Iedereen kan wel zo'n brief sturen. Ja, wie zegt ons dat je die niet nagemaakt hebt? Nou, ik dacht dat ik de eerlijkheid zelf verleek, maar dat werkte niet. Dus ik zei, ja, wat moet ik dan? Nou, zegt ze, dan heeft u een brief nodig van de ambassade van Wit-Rusland. Gestempeld en wel, maar Russen stempelen graag. En dan, ja, dan is dat goed. Dus, nou, ik bellen. Nou, de ambassade was heel welwillend, hele vriendelijke mensen. En konden gelukkig Engels, dus dan ben je een stap verder. En ik kreeg netjes een brief van ze met een groot dik stempel erop. En ik kon gewoon, ik terug naar het gemeentehuis. Ja, zeggen ze, ja, deze is rechtsgeldig. Dus deze heeft autoriteit. Ik dacht, ja, dat is, maar dat is eigenlijk wat Jezus ons wil geven. De Vader geeft ons autoriteit. Hij heeft ons een nieuwe mantel, waarmee hij wil zeggen, je hoort erbij, bij mijn gezin. En hij geeft ons daarmee, met een ring wil hij zeggen, en daarmee krijgt die zoon weer autoriteit. Kan die als het ware dingen tekenen of stempelen, waardoor het weer duidelijk is, het is rechtsgeldig, het mag. En ik dacht, dat is dus wat Jezus ons ook wil geven. Dus naast dat Jezus ons vergeving geeft, en ook deze zoon vergeeft, is hij ook degene die zegt, je hebt een mooie jullie krijgen mijn mooie jas. Dus jullie zitten hier allemaal eigenlijk met die mooie jas. En met die ring, met die zegelring die uitdrukt dat er autoriteit zit. Dat Jezus is niet zomaar ergens iets vaag, iets ver weg. Nee, Jezus is iemand die autoriteit had. Waar hij leefde, daar gebeurden dingen. Maar niet alleen toen, dat is de terugblik. Maar als we kijken naar nu, dan geeft Jezus ons zijn geest. En dat is een geest van kracht. En niet van lafhartigheid, maar van kracht en van liefde en van bezonnenheid. En dat is mooi, ik was... eind van de zomer sprak ik op een conferentie in Slowakije voor jeugdleiders. En het ging over evangelisatie. En in Slowakije, in die landen daar, wordt er heel veel, hebben ze problemen rond occultisme. Dat mensen allerlei geest oproepen en dat je allerlei troep ziet. Dus ik vertelde tijdens mijn verhaal hoe Jezus, het bloed van Christus ons vrijzet en ons vrijmaakt. Ik zeg, ja, als je daar dus mee te maken hebt en je zegt tegen iemand dat het bloed van Jezus Christus zet je vrij, je naam van Jezus verdwijnt, dan heeft dat kracht, dan heeft dat autoriteit. En toen kwam er na afloop een jongen naar me toe. Hij zei, ja, ik moet je nou even wat zeggen. Dus ik denk, dan zou die mee komen. Ja, zegt hij, toen jij dat zei, dat er kracht zit in het bloed van Christus, hij zegt, joh, ik kan al een paar weken niks horen in mijn ene oor, dat zit helemaal niet goed. En toen jij dat zei, was het of het er als het ware uitgetrokken was en het verdween. Hij zegt, wil ik je even zeggen, tot ziens. En weg was hij. Ik denk, oh ja. En soms ben je er verrast door, maar ik dacht, dat is het bloed van Christus, wie Jezus is. Hij geeft ons autoriteit. En zoals jullie in het leven mogen staan in de omgeving waar je woont, dat je mag weten, dat je mag leven met die ring. Met die autoriteit van Christus. En dat je in Jezus' naam mag bidden. En dat is iets anders, maar even iets roepen. Nee, dat heeft kracht en dat heeft autoriteit. En dan in de derde plaats krijgt hij sandalen. Of schoenen dan in ons geval. Nou, en in een rijk gezin, in een gezin in het Midden-Oosten, mensen lopen daar blote voeten, en zeker in die tijd. Maar de mannen en de zonen, die droegen sandalen. En hiermee werd dus uitgedrukt dat hij weer sandalen kreeg, wil dus eigenlijk zeggen van, je bent weer mijn zoon. Dus een mantel en een ring van autoriteit en sandalen waarmee weer werd uitgedrukt, je bent echt mijn zoon. Ik dacht, dat is wat Jezus ons wil geven. En dus als het nou gaat om wie is Jezus, en we denken aan de kerst, ik denk, oh ja, wat zou het dan mooi zijn als we gesprekken krijgen met mensen om ons heen. Maar mensen weten niet meer wie Jezus is. Ze kennen hem nog van vloeken. En nog wel eens van, ja, wordt ergens soms bijgehaald waar Jezus helemaal niet bij hoort. Maar ik hoop dat wij mensen zijn, ja, die gesprekken krijgen met anderen. Wie is die Jezus? Werd wel als klein kindje geboren. Maar waar is die toe uitgegroeid? Wie is die? En dat je dan mag weten, hij is degene die jou die mantel wil geven. Hij is degene die jou die macht, die autoriteit wil geven. Hij is degene die jou die sandalen en die zegt, joh, je bent mijn zoon weer, je hoort er weer helemaal bij. En ik dacht, ik weet niet hoe je, ik ben maar met jou en jij, dat heb je in zo'n jongerenclub. Maar ik weet niet hoe je jezelf ziet. He, zie je jezelf vooral als, ik ben een vergeven iemand. En dat is natuurlijk geweldig, als je vergeven bent. Ik weet niet, ik herinner me nog het gesprek wat ik een keer had met een sollicitant. En die zei tegen mij, ik heb meer gezondigd dan hier op de Hoofdstraat. Het Joffe Kruiskantoor is in de Hoofdstraat op nummer 260. Dus ik denk, nou, dan moet je een hoop gedaan hebben voordat je daar bent. Ja, en nou goed, want we moesten vragen voor een bewijs van goed gedrag. Dus dan krijg je zo'n verhaal te horen. Maar ik zei, wat is het dan geweldig dat je mag leven met Jezus, dat er vergeving is. En hij was diep dankbaar. En hij als geen ander kon hij jongeren bereiken die ik nooit kon bereiken. Echt geweldig, dat ik denk dat er vergeving is. Maar vaak stoppen we daar. Maar hier in dit verhaal wat we net hebben gelezen, daar stopt het verhaal niet. Want al heel snel switcht het. En zie je dat Jezus, dat de Vader er wil zijn voor mensen om de mantel te geven. En de ring. En de sandalen. En ik dacht van, ik weet niet hoe je jezelf hier ziet. Dan zie je je vooral als een vergeven iemand en dat je denkt, nou ja, ik ben al blij dat ik vergeven ben. En dat is geweldig. Of weet je ook voor jezelf en zie je jezelf ook als heel kostbaar. Als iemand met die mantel aan. Met die zegelring van autoriteit van Jezus. En met die sandalen. Omdat je een zoon of een dochter bent van hem. Ik dacht, dat is eigenlijk geweldig. Dat we dat, als het gaat om kerst, dat we ons dat mogen realiseren. Dat we, als we praten over hem kennen, dat wij zulke rijke mensen zijn. En ik merk soms dat we, soms ook met christenen, dat ik denk, het lijkt wel alsof we in Goede Vrijdag zijn blijven hangen. En daar wil ik helemaal niks negatief mee duiden, want het is geweldig wat daar aan het kruis is gebeurd. Maar daarna kwam Pasen en Pinksteren. En hij leeft. En hij wil ons zegenen. Hij wil ons dingen meegeven. En ik hoop ook dat jullie je, ja, als je naar jezelf kijkt, dat je jezelf ziet als mensen die zo rijk zijn in God. En mag ik dan misschien even het volgende plaatje. Ik moet denken aan de mensen die ik tegenkwam in Cairo. En Cairo is een stad, als je in de ambassadewijken komt, heb je nog nooit zoveel politie en militairen gezien. Wordt allemaal prima geregeld. Maar je hebt ook een garbage area, dat is de vuilnisbelt. En ja, als je daar bent, en ik werd daar ingereden, of in ieder geval ergens naar mensen toe. En dan weet je eigenlijk niet wat je ziet. Ik mocht niet fotograferen, maar soms denk je even zus. Maar ja, je moet toch een beetje voorzichtig zijn. Dus nou ja, één fotootje waar niet zoveel te zien was. Maar dat je denkt, je ziet daar een gebied, ik heb nog nooit zoveel rotzooi van mijn leven gezien. En toen kwam ik bij het volgende plaatje. Toen kwam ik hier binnen. Bij jonge meiden die de hele dag op de vuilnisbelt moeten vroeten. En die me niet snapte. Die aan mij vroegen van allerlei vragen aan me stelden. En ik was de eerste vreemdeling die ze zagen. Want de volgende dag had iemand een berichtje naar een van die leiding gestuurd. En zegt, joh, dit was de eerste vreemdeling die we tegenkomen. En als die volgende keer weer komt, dan nemen we de hele straat mee. Voor zover dat dan een straat is. Maar goed, er zaten daar 40 meiden netjes opgedoft omdat er een vreemdeling kwam en die zaten me echt aan te staren. En die snapte maar niet dat mijn dochter, die is 21, en die heeft al behoorlijk wat jaren verkering, de eerste jeugdvriendje, en dat ze nog niet getrouwd was. En ik maar zeggen, ja, die moet een studie afmaken. Nou, daar snapten ze echt niks van. Dus ik vroeg aan die leiding, hoe zit dat dan? Nou, zeggen ze, als ze hier 13 zijn, dan zijn ze huwbaar. En dan hopen ze eigenlijk zo snel mogelijk dat ze een vriendje krijgen. En dat ze kinderen krijgen, want dan hopen ze aan die ellende te ontsnappen, van die vuilnisbelten. En ze zeggen, ja, dat gaat natuurlijk heel veel mis. Want ja, als je 13 bent, 13, 14, in zo'n vuilnisbelt area, dan is het, überhaupt onszelf te overleven is heel wat, laat staan met een klein kind. En dus, ze begrepen maar niet dat dat dan even duurde, dat in mijn westersysteem, dat als je 21 bent, dan is het nog redelijk vroeg. En al zegt mijn dochter, pa, kijk nog eens hoe oud je zelf was, toen je voor het eerst verkering kreeg. He, dus als je dan door hun ogen kijkt, dat je denkt, oh ja, dat snap ik, en dan gaat er heel veel mis. En dan zie je dat dit soort meiden, Die worden, ik zeg, wat is dat voor jullie om hier te overleven? Ja, zeggen ze. Wat wij het ergste vinden is, wij worden uitgescholden voor garbage girls, hè, vuilnismeiden. Ik denk, ja, als dat je identiteit door dat soort leugens gaat bepalen, omdat je in zo'n mannengedomineerde samenleving zit waar een meid helemaal niet meetelt. Ik dacht, oh, wat erg. En ik dacht, wat is het dan toch geweldig dat we ons mogen realiseren dat God ons een compleet andere identiteit geeft. Dat hij, deze meid een mantel geeft. Een zegelring. Sandalen. Ik dacht, oh, wat geweldig. En ik heb nog nooit zo'n geloof zien uitstralen uit deze, wat ik hier zag. Dat ik dacht, oh, dat heb ik nog zelden gezien. Deze meiden waren zo, ze zeiden, bij de vraag, want ik dacht, ja, hier kun je toch niet overleven. Ik weet dat ik moest 's nachts vliegen en ik zat in het vliegtuig met tranen in mijn ogen. Ik dacht, oh, als je toch hier moet overleven. Maar die meiden zeiden, ja, maar wacht even, Edward. Ze zeggen, maar dit is de plaats. Hier zo wordt om ons gegeven. Hier mogen we er zijn. Zie, hier vieren ze onze verjaardag. Hier is feest. Ik dacht, net zo'n soort gemest kalf. Hier werden verjaardagen gevierd. Hier werden die meiden gekend. Ze zeggen, hier kennen, hier mogen we er zijn. Hier worden geholpen. Hier kunnen we ons verhaal kwijt. En verschillende hadden verkrachtingen mee en een hoop ellende meegemaakt. En ze zeiden, maar hier mogen we er zijn. Dit is de plek waar ze... Hier hebben we Jezus leren kennen. Hier hebben we leren bidden. Hier hebben ze ons verteld hoe we met Jezus mogen leven. En wat was het geweldig om te zien wat een impact dat had in hun leven. En ik dacht, wat is het geweldig hoe Jezus soms in barre omstandigheden mensen kan vernieuwen. En dat was zo heel mooi om te zien. De volgende. En ik dacht, ja, daar wil ik ook mee afsluiten voor deze morgen. Ja, ik hoop dat als je naar jezelf kijkt, dat je mag weten, ik ben een vergeven iemand. Ik wil naar Jezus terug. En als je zegt, ja, dat weet ik nog niet zo van mezelf, dan zou ik je echt willen uitdagen, ga naar Jezus toe. En misschien zit je wel heel veel vol schroom. Dat was deze jongen ook, die zoon. En die had echt wat gedaan, wat niet deugd. En hij was welkom. En eigenlijk bijna gelijk zegt zijn vader, haal het vetste kalf, want we gaan een feest bouwen. En hij geeft hem een mantel. Je bent weer een nieuwe schepping en zo wil ik je zien. En je hebt autoriteit van mij meegekregen. Laten we ons goed realiseren wat we hebben meegekregen. En dat we weer sandalen aan de voet hebben. Dat we zoons en dochters van Jezus zijn. En dat we met hem mogen leven. En ik hoop, ik denk, ja, dat is genade. Dat we krijgen wat we helemaal niet verdienen. Zo'n mooi mantel, zo'n mooie ring en zulke mooie sandalen. En ik hoop ook dat we dat ons realiseren. En dat je je niet laat leiden door leugens. Dat je zegt, ja, ik weet wel dat ik vergeven ben. Maar als je eens wist wat ik. Of, nou, dan gaan we allemaal leugens bedenken. Dat ik denk, daarvoor hebben we het kruis. Die mogen we daar brengen. Maar we mogen leven vanuit de verwachting. Dat we een nieuwe schepping zijn. Dat we autoriteit hebben in de naam van Jezus. En dat hij echt, ook vandaag, we hebben net gezongen Emmanuel. God is met ons, ook nu. En dat het een God is die zegt, hier heb je de sandalen. Je bent mijn zoon, je bent mijn dochter. En dus ik hoop dat we in de gesprekken met de kerst lekker van de kalkoen eten. Maar ik hoop nog meer dat er mooie gesprekken ontstaan met de mensen om je heen. Wie is Jezus eigenlijk voor je? En dat Jezus degene is die mensen hoop geeft, die mensen vernieuwt. En ik hoop dat wij ook zo'n genadige gemeenschap zijn en zo mogen omzien naar elkaar. Bedankt, amen. Hij is al uit, maar ik had een nieuwsbrief meegenomen. Mocht je iets meer willen weten over wat Juffrouw Christ in Europa doet, er liggen daar op die tafel een stootje van die brieven. Neem er rustig eentje mee en een gezegende zondag.